Verkiezingen in de Bundesrepubliek Duitsland. Goedendag, welkom bij het panelgesprek. Mijn naam is Sjors Remmerswaal. Ik ben verslaggever bij React News. En we gaan het hebben over de Bundesrepubliek Duitsland. De verkiezingen zijn op 26 september geweest. Achtergronden, analyses en dat doe ik samen met mijn gasten. Fausto Lanser, uitgever van de Dietse Bazuin.
Dank u, Sjors.
Alexander Wolfezen, traditionalistisch schrijver en zijn laatste boek was Alba Rosa.
Dank voor de uitnodiging.
En Reinoud van Eekhout, politiek activist bij IDNL.
Dat van kan weg, maar voor de rest prima, dankjewel.
Angela Merkel, 16 jaar lang bondskanselier geweest in Duitsland. Is oorspronkelijk fysica uit de DDR. Wordt wel gezien als een grote virtuoos wat betreft de machtspolitiek. En is na de samenvoeging van Duitsland in 1989 direct eigenlijk in het machtsapparaat in de nieuwe BRD omhoog geklommen. Om vervolgens 16 jaar lang dus de bondskanselier te zijn. Zij wordt eigenlijk een drietal kritieken toegeschreven. Dat is dat ze de eurocrisis in Duitsland in 2008 het land behoorlijk tekort heeft gedaan. Dat geldt ook voor de energiewende een aantal jaar later, waarin Duitsland redelijk abrupt van de atoomenergie is afgestapt. En vervolgens misschien wel de meest bekende keuze van Merkel is in herfst 2015 dat zij heeft besloten om vanuit het niets de grenzen te openen voor immigranten uit de Aziatisch-Afrikaanse regio. Vraag aan het panel, Fausto. Hoe denk jij over de erfenis van Angela Merkel?
De eerste opmerking die ik zou willen maken is, iedereen heeft natuurlijk al lang gezegd, vooral zeker nationalisten in Duitsland, dat Merkel weg moet. En dat is natuurlijk, niemand mag Merkel in onze kringen, maar het feit is natuurlijk, wat komt daarna? Dat is natuurlijk de vraag ook bij Rutte, bij ons en bij andere situaties, wat komt er nou precies na als Merkel weg is? Dat is wat we nu dus mee gaan maken na deze verkiezingen. De drie kritiekpunten die je net noemt over Merkel zijn natuurlijk algemeen bekend, ik denk wel door algemeen gedeeld. Links en rechts hebben allebei zo hun kritiekpunten op. Om een soort postmortem van haar te geven. Ja, het bleef een impenetrabel soort figuur die nooit echt duidelijk liet merken waar ze nou echt stond. Die bereid was om enig moment voor politiek gewinst. Heel erg een figuur van de realpolitiek. Ik dacht dat ze misschien een beetje in de traditie van Bismarck zichzelf dacht te zien. Alhoewel ik dat eerlijk gezegd niet echt in terugzie. Maar ja, mijn gedachte over de situatie nu is vooral wat nu.
Juist. Alexander, van jou dezelfde vraag.
Ik vind het interessant om haar als fenomeen te begrijpen vanuit de geschiedenis. Zij is natuurlijk de eerste bondskanselier die komt uit de naoorlogse generatie. De eerste bondskanselier die de oorlog niet bewust heeft meegemaakt. Zij werd wel genoemd Kohl's Mädchen, hè, dus mm-hmm. Het creatuur van Kohl. Kohl was de laatste bondskanselier die dus wel de oorlog had meegemaakt. Hij is op 30 april notabene 1945 ingewijd in de Hitlerjugend. Hij heeft daar dus nog echt bewust een stuk van meegekregen in de tijd. Hij werd getekend door de Duitse geschiedenis ook via zijn huwelijk. Hè. Zijn vrouw Hannelore die heeft zelfmoord gepleegd vanwege de trauma's die haar zijn aangedaan in de oorlog. Merkel die is natuurlijk de eerste figuur die niet meer in de geschiedenis zelf heeft gestaan. En zij is gevormd door de naoorlogse ervaring, natuurlijk de Oost-Duitse, maar dat is natuurlijk ook de West-Duitse in zoverre dat het de bezettingstijd is geweest die haar stempel heeft opgedrukt, ideologisch en ook cultureel gesproken. Waar ik denk dat zij ook voor staat is een heel belangrijk ander omslagpunt in de Duitse geschiedenis, namelijk het verval van de autoritaire Duitse machtsstructuren die er bestonden tot, laat maar zeggen, Kohl, een vrij patriarchaal, vrij hiërarchisch denkend systeem, waar zij als vrouw uit een lagere klasse notabene eigenlijk als breekpunt kan worden opgevat. Daarnaast ben ik het niet helemaal eens met het kritiek op haar Bismarckiaanse statuur. Zij is in zekere zin wel iemand die bij de Duitse geschiedenis past, maar als een soort structurele inversie. Dus wat zij heeft geprobeerd te doen is een nieuw soort Duitsland neer te zetten, een omgekeerd, maar ook autoritair Duitsland. Duitsland is onder haar leiding omgeslagen in een totalitaire staat, kunnen wij zeggen vanuit nationalistisch perspectief. Zij heeft natuurlijk door de COVID-wetgeving daar een echt hiaat veroorzaakt in een toch voorheen liberaal-democratische traditie. Die is neergezet in 1949 bij het onafhankelijk worden van West-Duitsland, officieel onafhankelijk worden. Dus ik denk dat zij best wel een interessante figuur is in die optiek. En zij past dus in mijn optiek in de Duitse traditie, maar als structurele inversie.
Juist. Reinoud, aan jou dezelfde vraag.
Ja, nou, ik vind het heel interessant wat Alexander nu te beurde brengt. Ik heb wel het idee dat zij iemand was die echt een machtspoliticus was. Die wist hoe dat werkt. En het is natuurlijk ook opvallend dat zij vanuit de Oost-Duitse Communistische Partij zich helemaal heeft opweten te werken binnen notabene de Christen-Democraten van Kohl. Ze heeft een heel goed instinct voor dat soort zaken. En het opvallende is natuurlijk, de communisten in Oost-Duitsland waren echt niet die hipsters van tegenwoordig. Hè? Die waren echt nog steeds wel bezig met brood- en boetervraagstukken. Wat onder Merkels leiding eigenlijk helemaal naar de achtergrond is geschoven. Ze is helemaal meegegaan in dat modieuze linkse discours.
Sinds 2010 ongeveer. Daarvoor was ze natuurlijk heel erg een economisch gerichte. Kijk, denk aan de Griekenland-crisis inderdaad, zoals eerder genoemd. Daarvoor was ze helemaal niet zo sociaal bezig, maar was het echt een vrouw van de zakenwereld.
Ja, maar van de zakenwereld, ja. Maar niet zozeer van de arbeider.
Toch? Nee, dat nooit, nee.
En dat is toch wel heel opvallend als je uit een communistische traditie komt. Hè? Die toch officieel, en misschien ook nog redelijk in de realiteit, toch wel het idee van de gewone man, het welzijn van de gewone man wilde bevorderen. Dat is heel merkwaardig eigenlijk.
Nou, toch misschien toch niet helemaal de bekende Kroatisch denker Sunic. Die vertelt altijd over de omwenteling in Kroatië. Mm-hmm. Dat voormalig partijmensen van de een op de andere dag liberaal waren. Of christendemocraat. Ja. Zeg maar, ongeacht waar de nieuwe wind naartoe waaide.
Dus natuurlijk met Russische oligarchen die heel veel van de zaken opkochten na de val van de Sovjet-Unie. Die waren ook vrij vaak partijen, apparatsniks.
Ja, dat is ook een goed voorbeeld. Ja. Ja.
Wat betreft de totalitaire staat in Duitsland, ik denk dat het wel enigszins past in bredere trends in de rest van de wereld natuurlijk. We neigen wereldwijd naar een steeds meer autoritair staatsapparaat.
Ja, ik denk dat gefocust is op de as Parijs, Duitsland. Daar heb je gelijk. Dat is natuurlijk een internationale trend, maar ik denk dat zij wel de toon zet. Hè. Dus het is natuurlijk een economisch belangrijk land, Duitsland. En de as Parijs-Bonn, of Berlijn nu, die zet natuurlijk nog steeds de toon binnen het zogenaamde Europese project.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Misschien was het dus eigenlijk zo, om even terug te komen op Merkels Oost-Duitse communistische verleden, dat de mensen in de communistische partij die waren ook wel helemaal bekomen van het communisme. En die waren ook misschien puur machtspolitici geworden die niet ideologisch meer gedreven waren. Dat kan natuurlijk heel goed. Dat zeg maar het communistische geloof eigenlijk alleen nog voor de lagere, machteloze delen van de bevolking was. Hoewel, wie geloofde er eigenlijk nog in het communisme tegen het val van de muur? Dat is natuurlijk ook nog de vraag.
Er blijven nog steeds Ossies die hardliners zijn in de oude DDR. Ja. Nostalgisch voor de... Want er was een bepaalde welvaartstaat die nu niet meer is. Zeker Oost-Duitsland heeft geleden aan de periode van de jaren 90, de liberalisering van de wereldeconomie.
Ja.
Als we verder gaan, we hebben 16 jaar Merkel gehad, de verkiezingen zijn geweest. Nou goed, de grote winnaar, of de winnaar, zijn de Sociaaldemocraten geworden van de SPD. De Union, dat is de CDU van Merkel, en de CSU uit Beieren. Dat is de samenvoeging van, zeg maar, de conservatieve krachten. Met 24%. En daarna de Groenen en de Liberalen en de vervolgens de populisten van de AfD en de Linken sluiten het rijtje af. En dan nog een hoop kleine partijen. Wat betreft het verloop van die verkiezingen. Zei je daar iets over? Wat is jou opgevallen, Fausto?
Nou, één ding was natuurlijk dat de leider van die Linken was een meer traditioneel linkse boodschap gaan verkondigen, meer gericht op economische zaken en meer weg van het tegenwoordige, zeg maar, woke idee van sociale thema's.
Ja, je hebt het dan over Olaf Scholz van de SPD?
Juist over die Linke.
Ja, oké. Okay.
Wat was haar naam ook alweer?
Sarah Wagenveld, geloof ik.
Wagenknecht.
Ja. Wagenknecht,
ja. Juist. Ja. Die was een beetje zich af aan het wenden van die hele social justice soort boodschap. Ja. En die Linke is nu zwaar afgestraft. Dus ik vraag me af of dat een rol heeft gespeeld. Want ze halen we misschien de kiesdrempel federaal gezien niet.
Ja, dus dat viel jou op?
Dat viel mij eraan op. Ja. Het is natuurlijk een tegenslag ook dat ook de AfD een paar procent verliest. Ik weet niet of je daar hebt hoeveel er precies
aan bestaat. 2,3%
verlies.
Ja, dus dat is een substantieel verlies.
Ze zitten nog steeds ergens rond de 10%, geloof
klopt.
Ik. Ja,
klopt.
Maar in die zin is er bijna geen beweging in de populistische kant in Duitsland. En de CDU, wat we er ook allemaal over mogen vinden, is natuurlijk wel nog altijd beter dan de Sociaaldemocraten. Want wat daar nu van gaat komen, wordt natuurlijk een heel erg linkse coalitie.
Ja.
Ja, ik denk dat het belangrijk is toch ook na te denken over de sociaal-geografische aspecten van de verkiezingen. Mm-hmm. We spreken hier over de Duitse verkiezingen, maar het zijn natuurlijk in feite misschien wel de eerste post-Duitse verkiezingen daar. Er is inmiddels zo'n groot aantal mensen genaturaliseerd tot Duits staatsburger die eigenlijk geen enkele reële band hebben met de Duitse staat, dat het verkiezingsproces eigenlijk meer is gaan lijken op het Amerikaanse verkiezingsproces. We praten nu over een de facto multiculturele staat. En dat heeft natuurlijk grote invloed op de verkiezingsuitslag. Dus het percentage dat de AfD heeft gehaald, 2% lager dan voorheen, maar nog steeds 10%. Er zal natuurlijk heel weinig verkiezingssteun zijn geweest vanuit migrantencirkels, genaturaliseerde migrantencirkels voor de AfD. Dus dat vertekent het beeld heel erg sterk. We kunnen niet meer spreken van een echte Duitse verkiezing in mijn optiek. Daarnaast is een ander ding. Historisch gesproken is het interessant om te kijken naar de geografische verdeling van de meerderheidsstemmen. En daarin zie je een heel interessant fenomeen. Dus het gebied van Duitsland boven de Main en het oude Pruisen, als je dat op de kaart zou projecteren, dat is het gebied waar de SPD in het algemeen heeft gewonnen. Het gebied ten zuiden daarvan, dat is het gebied waar de grote Unie, dus de CSU en de CDU, nog steeds de meerderheid heeft gehaald. En je ziet hetzelfde ook in Oost-Duitsland. Daar is het Thüringen en Sachsen dat sociaal-geografisch niet voor de SPD heeft gestemd. Dus je ziet onder de verkiezingsuitslag van nu hele oude patronen terugkeren. Blijkbaar heeft de geschiedenis een bepaalde impact gehad die verkiezingspatronen in het noorden en het zuiden structureel laat verschillen. Er zijn natuurlijk wel de steden in het noorden die een grote demografische factor zijn.
Berlijn is een groot vlakje in de zee van Zwart. Ja.
Juist, precies. En je ziet dus, de rot komt altijd uit de steden. Dat zie je dus ook met de groene vlekken die optreden in Hamburg en in Berlijn en in de delen van het Ruhrgebied. En dat zijn natuurlijk waar heel veel stemmen zitten. Maar vooralsnog geldt dat de oude geografische, sociaal-geografische verdeling van Duitsland in Noord en Zuid en in Pruisen en ex-Pruisen nog steeds een rol speelt bij de uitslagen in de Duitse verkiezingen.
Duidelijk. Ja. Reinhard, is jou nog wat opgevallen ook aan de lijsttrekkers of aan de politieke programma's? Wat jij van je denkt van dat
Dat is interessant.
Eén ding was de FVD, dat zijn dan de liberalen, zeg maar. Die de leider van de FVD heeft gezegd van... Sorry. Ja, geen twee dingen door elkaar halen.
De liberale partij.
De liberale partij. Ja. Die heeft gezegd dat Duitsland minstens 500.000 migranten per jaar nodig heeft om voor de pensioen te betalen. Dat is dus hetzelfde smoesje wat hier gebruikt wordt. Wat totaal niet economisch relevant is. Wat helemaal niet.
Ik merk wel dat dat praatpuntje hier erg in buitengebruik is geraakt. Want er zijn te veel economische argumenten tegen. Ik hoor hem niet vaak
meer. Je hoort het in Nederland inderdaad niet vaak meer. Dat klopt. Nee, zelfs niet van de VVD of zo hoor je het niet. Iets anders.
Wilders kan dan natuurlijk gewoon weer slingeren met dat rapport dat we ooit hebben behandeld, toch?
Ja.
We zijn de 400 miljard die het ons gekost heeft, die immigratie.
Nou ja, het per capita kost een migrant gewoon geld.
Omdat er zijn twee economische studies geweest. Eén in 2004 en één in 2019 geloof ik. En die wezen allebei uit dat migranten gewoon massa's geld kosten.
Ja, ze zijn netto belasting ontvangers.
Ja, precies. Dus maar dat argument wordt dus in Duitsland nog steeds gebruikt. Nou, dat komt natuurlijk rechtstreeks vanuit de grote industrie die het fijn vindt om lagere lonen te hebben. In ieder geval druk op de lonen. Dus dat aan de ene kant viel me op. Aan de andere kant viel me toch die linken op. Ik heb een artikel in De Groene gelezen over die Sarah Wagenknecht. En die zegt allemaal dingen waarvan ik denk, zo van nou, dat is ook voor een nationalistische partij eigenlijk heel goed denkbaar dat wij op die manier daarover praten. Het is natuurlijk wel zo een coalitie tussen nationalisten en rooien, zullen we maar zeggen. Dat zal niet zo gauw van de grond komen, want wij zijn moreel verdoemd in hun
maar
ogen.
Geef eens een voorbeeld van wat
zij... Ik zal een paar voorbeelden geven. Volgens Sarah Wagenknecht, leider van de Duitse partij Die Linke, schrijft de Groene Amsterdammer, vervreemdt Link zich door de nadruk op identiteitspolitiek van haar traditionele achterban. De problemen van gewone mensen hebben daar niets mee van doen, zegt zij. Mm-hmm. Dus, en ik zal nog even kijken, ietsje verderop. Het opvallende is dus dat zij wel al maanden de Duitse media domineert. Ze wordt veel uitgenodigd voor praatprogramma's. En tegelijkertijd is haar binnen de partij is er een royementsprocedure opgestart. Notabene tegen haar als voorzitter. Omdat die leden willen juist wel die groen-linksige, modieuze kant op. Nou. En het interessante is, zij komt dus uit de Oost-Duitse communistische partij nog. Mm-hmm. Zij was er ook bestuurslid. Dus we hadden het daar straks over zeker idealisme nog, opkomen voor de gewone man. Dat heeft zij nog steeds bij zich. Ze heeft ook heel veel tegenkrachten die binnen die linker een soort groen-links-achtige ideologie
gaan. Wat ik me dus afvraag is die linker afgestraft juist omdat ze terug willen naar het traditionele? Of is het puur de conflicten binnen de partij waardoor we minder kiezers interesse hadden?
Ja, ik weet dus niet hoeveel kiezers er van Die Linke naar De Groene zijn gegaan. Ja. Want dat zou een indicatie zijn zo van dat mensen inderdaad het hipster links, de zelfgenoegzamen, zoals dat in het artikel leest, dat ze daar een fan van zouden zijn. Maar zij is dus helemaal tegen al die modieuze progressieve thema's als gender, diversiteit, homorechten en zo. En migratie, daar is ze trouwens ook geen groot voorstander van. Want ze zegt, het migrantenprobleem en ook de euro, dat is een ramp voor de gewone Duitser. En klimaatsubsidies, zegt zij, dat zijn een speeltje voor de rijken. Want diegenen die zich kunnen veroorloven om een elektrische auto te gaan rijden, dat zijn mensen met geld. Dat zijn niet de mensen die met een kleine beurs. En ze zegt ook, het conservatisme van de Duitse gewone man is niet per se seksistisch of racistisch. Maar het is, zij noemt het zo, het is respect voor overgeleverde tradities. Mensen die moeten een omgeving hebben waar ze kunnen vertrouwen, dat een zekere structuur heeft. En dat levert die tradities. In haar boek wordt Edmund Burke meer keren aangehaald dan Marx bijvoorbeeld. Dat is een. Dus Ja, ik vind eigenlijk dat geluid aan één kant toch wel heel sympathiek. Ook al zou die linker natuurlijk ons enorm verdoemen. Hè? Dat is de andere kant van de zaak. Maar het is opvallend dat dat leeft. En ik denk dat de AfD te veel nog steeds in het zogenaamde liberaal-conservatieve denken zit. Hè? Sowieso al een mogelijke combinatie liberalisme en echt conservatisme. Maar deze sociale kant die blijkt in Duitsland dus toch nog leven te zijn. Ik denk dat ze er goed aan doen om enigszins in die richting te gaan. Dat zie je trouwens ook in de verkiezingsanalyse die ik gelezen heb. Dat in Thüringen en in Sachsen diegenen die dus meer op de sociale toer gingen, die hebben hun steun vrij goed weten te behouden. Terwijl in het Westen zijn ze dan meer de kant op gegaan van ja, een CDU light. Ja. En ja, dan kiezen de mensen liever voor gewoon de CDU. Want ja, dan zit je tenminste bij een partij die echt macht heeft.
De vraag is natuurlijk wel of dat zou aanslaan in het Westen. De AfD in het Oosten kan het zich ook permitteren om een hardere boodschap te hebben. En ze hebben het volgens mij niet heel lang geleden ook de deelstaatsverkiezing in Sachsen en Thüringen in ieder geval winst geboekt.
Ja, natuurlijk.
Maar er is ook natuurlijk nog het feit dat de Bundesverfassungsschutz zich nogal bezighoudt met de AfD. Zo is Björn Höcke volgens mij recentelijk nog gearresteerd, enkele maanden geleden, op verdenking van aanzet tot geweld. Omdat hij op een Facebook-post iets had gezegd over migranten in het algemeen. En dat wordt door de Bundesverfassungsschutz geïnterpreteerd als bedreiging. Toen werd hij vastgezet en een huiszoeking gedaan. Daar heeft de AfD natuurlijk ook continu last van.
Ja. En het interessante is natuurlijk zo van, waarom doen ze dan huiszoeking? Hè? Want waar zijn ze naar op zoek? Zijn ze op zoek naar de meme die gepost werd of zo?
Nee, nou ja, dit was dus ten tijde van de verkiezingen, de lokale deelstaatverkiezingen daar. Ja. Dus waarschijnlijk was het een poging om iets te vinden om hem te beschadigen tijdens de campagne. Ja.
Dus een poging om tijdens die huiszoeking iets te vinden wat gênant was en om dat dan in de openbaarheid te brengen.
Juist.
Ja, een van de dingen die echt wel opviel tijdens de verkiezingen is de enorme druk die van bovenaf komt op die alternatieven voor Duitsland. Dat echt naast natuurlijk de leugens in de pers, maar ook van bovenaf naar de middenorganisaties in het maatschappelijk middenveld, die allemaal eigenlijk de boodschap krijgen van, spreek je uit tegen tegen de AfD. En dat is toch voor zo'n partij, met natuurlijk leden die daar ook vaak bij dat soort organisaties zitten, is dat toch enorm gevolg.
Dat wist
ik
niet. Geef een voorbeeld.
Dus er waren er meerdere. De kerk is natuurlijk bekend, de bekende kerk, evangelische kerk.
De evangelische kerk.
Ja, die hebben daar toch publiekelijk een stelling ingenomen.
Die hebben gezegd, stem geen AfD.
Ja.
Bedrijven ook. Het is een beetje van die soort Amerikaanse praktijk, waarin een bedrijf zegt, stemmen voor AfD strookt niet met onze waarden soort. En dat vinden wij niet kunnen. Ja. Ja. Maar het is een heel geamerikaniseerd fenomeen dat daar plaatsvindt. Ja.
Oké.
Dus maar dat is in ieder geval iets wat heel erg opviel tijdens de verkiezingen. Toch de behoorlijke pressie op de alternatieven voor Duitsland.
Ja.
Als we een stapje verder gaan, wat dan de uitslag daadwerkelijk betekent voor Duitsland, maar ook voor Europa.
Rampspoed, ondergang, alle bedoelingen.
Juist. En wat denk jij ervan, Alexander?
Nou, zoals ik al zei, ik denk dat dit is toch echt een post-Duitse verkiezing. Want we praten over die Duitse verkiezingen alsof het Duitse volk hier gesproken zou hebben.
Ja.
Er staat op dat ex-Rijksdaggebouw, dem Deutsche Volkergewidmet, met. Ja, maar dat is natuurlijk nu niet meer van toepassing. We praten inmiddels daar over miljoenen, recent honderdduizenden toegevoegde, genaturaliseerde, zogenaamde nieuwe Duitsers. Het parlementair spel dat loopt natuurlijk gewoon door, alsof er niets gebeurd is. Maar er is een heel nieuw kiezersvolk toegevoegd aan het oude Duitse kiezersvolk. En dat betekent dat toch hele fragielige evenwicht dat in Duitsland bestond tussen de SPD en de conservatieven waarschijnlijk blijvend verstoord is geraakt. Net als dat in Amerika het geval is geweest. Dat dus het tij definitief keert richting wat we zullen noemen dan de progressieve linkse partijen. Het is natuurlijk ook logisch dat het buitenlandse kiezersvolk, noem ik het dan even, het niet-inheems Duitse kiezersvolk, zich uitspreekt voor een partij die wel aan de macht is, maar veel overheidsgeld naar hun toesluist en die hun zaken bevordert. En dat is natuurlijk nu de SPD. Ik denk niet meer dat we kunnen spreken van een klassieke situatie waarin het Duitse volk hier zijn stem heeft uitgebracht. Er is een proteststem natuurlijk, dat is dan naar de AfD. Maar dat is, zoals je zelf ook zegt, is dat nu zo weggezet. Dat is geen legitieme partner in het publieke debat. En zelfs het horen bij de AfD komt met een heel groot prijskaartje. Sociaal-economisch voor de mensen die bereid zijn hun een hoofd boven het maaiveld uit te steken. En dat is in Nederland.
Ik denk dat nog insidieuzer dan migrantenstem is de affaire Amerikanisering. Ook in Duitsland dat toch een sterker immuunsysteem heeft wat betreft Amerikanisering. Dat ze toch in films op zijn minst dubben en vertalen. Dat ze toch hun eigen cultuursector nog best wel hebben en hun eigen kunst. Is ook daar dat Amerikaanse gif toch wel binnengekropen. En zie je ook steeds meer dat de jeugd van die Amerikaanse mode en gebruik aanneemt. En dat ook veel invloed heeft, want dat je nu een generatie stemgerechtigd ziet worden die daarmee is opgegroeid, meer dan enige vorige generatie. En dat daar ook veel stemmen van naar SPD en Groenen en dergelijke gaan.
En dan heb je het weer, en met zeg maar, die sfeer komt ook, komen ook allerlei hele modieuze thema's als gender en dat soort zaken naar voren. En die sturen dan die stem in de richting van de SPD. Ja. Bijvoorbeeld, of de Groenen.
Nog meer de Groenen. Ik denk dat onder jongeren nog meer de Groenen dan de SPD.
Ja. Ja, want als je nu kijkt naar de verkiezingsuitslag, dan... dan zal een regering komen tussen de SPD en de CDU. Plus een derde partij. Dat moet erbij. En dat zal dan of de Groene of de Liberalen worden.
Ja.
Hebben jullie enig zicht op wat de bijdrage kan zijn van de Groene of van de Liberalen?
De CDU zal de Liberalen willen. De SPD zal de Groene willen. Dus welke het zal worden, wordt nog een discussie. Er is natuurlijk de mogelijkheid, want ik geloof dat dat ook een meerderheid is, als SPD, FDP en de Groene samen gaan. Maar dat is dan de vraag of de FDP dat zou willen, want dan zijn zij de enigszins rechtse partij in de coalitie.
Ja.
Ja, die mogelijkheid wordt inderdaad ook genoemd, ja.
Maar verwacht je ander beleid, Reinoud, met een SPD als leidende figuur of leidende groep in die coalitie?
Nee, ik denk dat we hier te maken hebben met een hele brede stroom, cultureel politieke stroom. En waarbij het niet zo heel erg veel uitmaakt welke partij er eigenlijk aan de macht is. Ze zeggen wel eens conservatieven dat zijn liberalen met 5 jaar, of progressieven met 5 jaar vertraging of 10 jaar vertraging. Ik denk dat we dat hier ook zullen zien. Dus ja, of de SPD of de CDU de leiding daarover dat proces heeft, denk niet dat dat zo heel veel uitmaakt. Om te weten hoe het over 10 jaar eruit zal zien, moet je waarschijnlijk naar het programma van de Groenen nu kijken. Ik denk dat een redelijke verwachting is.
Alexander?
Ik denk dat er weinig speelruimte is voor welke regering er in Duitsland ook aan de macht is. Er zijn grotere geopolitieke overwegingen die hier een rol spelen. En daar zijn de twee essentiële van. Is dat Duitsland door de geschiedenis, door de manier waarop het ook één is geworden, in feite blijvend is gedegradeerd tot een Amerikaanse kolonie. Het is een bezet gebied, zo moeten we dat begrijpen. En de Duitse buitenlandse politiek is niet zelfstandig. Begeeft zich altijd binnen de Amerikaanse belangencirkels. En dat is ook iets wat natuurlijk door de dynamiek van het Duitse eliteleven wordt bevorderd. Hè. Dus we hebben dat boek Cacao van de Journalisten natuurlijk allemaal kunnen lezen. Het is duidelijk dat de elite zelf heel erg geamerikaniseerd is. En dat beleid uit zichzelf uitvoert zonder dat het daartoe gedwongen hoeft te worden. Dat is de eerste. Dat is de Amerikaanse machtspolitiek waarbinnen de Duitse politiek zich moet begeven. Daarbuiten geldt dat Duitsland als voorwaarde voor de eenwording is opgelegd dat het de euromunt moest accepteren. En daarmee in feite een groot deel van Europa moet sponsoren. Het is in feite een continue afdracht van Duitse gelden naar...
Dat zijn twee kanten aan. Hè?
Ja, naar Frankrijk met name. Hè. Dus heel veel natuurlijk...
Maar er zit ook de kant aan dat heel groot deel van Europa binnengewesten voor Duitse afzet. Afzetmarkt voor Duitsland is geworden. Duitse industrie heeft er baat bij dat zij een goedkope euro hebben voor hun export. En ze hebben bijvoorbeeld de supermarktindustrie en dergelijke overgenomen. In de rest
mag zijn,
maar dit gaat om de kosten van een kleine man.
Blijft staan het argument dat de euro is een transnationaal element. En is dus niet, kan niet worden aangestuurd door alleen de Duitse overheid. En dat is dus ook een van de beperkingen waarbinnen de Duitse politiek zich moet begeven. Dat ze kunnen niet uit het Europese project los. Dat was een van de voorwaarden voor de Wiedervereinigung. Dat is, in 1991 is dat bedongen. Dat de Duitsers die moeten zich scharen binnen de Europese familie. En daar is een van de tekenen natuurlijk de euro van. Schengen is een ander onderdeel daarvan. Dat zijn dus zulke beklemmende conditioneringen van de Duitse politiek. Dat je ook niet kunt spreken van een soevereine Duitse staat feitelijk. Het is in feite een transnationaal bestuurde staat.
Jawel, maar wel een waarin Duitsland een sterke hand heeft samen met Frankrijk. Duitsland bepaalt meer dan een Portugal of Griekenland in de Europese Unie.
Ja, maar als je het over Duitsland hebt, over wie heb je het dan? Hè? Dat is de vraag.
Tuurlijk, de elite. Dan moet ik wel zeggen, wat betreft Duitsland een kolonie. Merkel was altijd wel natuurlijk resistent tegen Amerikaanse druk op bijvoorbeeld de Nord Stream pipeline. En was wel bereid met de Russen nog een energieakkoord. Ja. En het is de vraag wat er zal gebeuren als er nu een SPD aan de macht komt. Wordt dat dan opeens stopgezet?
Om een economische inspraak hierop te brengen, is het wel opvallend om te zien dat Duitse centrale bankiers telkens stijgerden over rentes rondom de euro en vooral rondom het centraal bankbeleid van de ECB. En altijd inmonden.
Ja.
Dus als het Duitse natuurlijke instinct zijn gang had mogen laten gaan, hè, dan met hun natuurlijke inflatievrees na recentelijke en minder recentelijke drama's, zouden ze toch de rente wat hoger hebben willen zien dan, nou ja, we zijn nu zo'n beetje de laatste van heel de wereld die zijn rentes gaat verhogen straks. Ja, zelfs de Federal Reserve is al straks voor.
En dan zouden wij in Nederland nog een sterke munteenheid hebben waar je enigszins op kon bouwen. En dan zou je nog een beetje rente krijgen op je spaarrekening, bijvoorbeeld.
Ja, ja. En waarschijnlijk. Het is interessant om te zien dat er was dus een centraal bankier stemblok met Nederland en
Oostenrijk,
Oostenrijk, Duitsland.
Finland, denk ik.
Zou kunnen, ja. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval die drie. En dan met tijdelijke vrienden meer naar het oosten toe. Maar telkens bond Duitsland last minute in. En dan gingen nieuwe renteverlagingen en dergelijke toch door. Dus het was telkens een zwaaiende vinger en dan toch geen actie.
Maar een groter probleem dan de ECB wat betreft spaarrekening is natuurlijk het feit dat investeringsbank en spaarbank dat allemaal bij elkaar gevoegd is. En dat was een tijd geleden een aantal mensen van de Rabobank hadden daar een interessant verhaal over. Dat een bank niet meer zeg maar zijn consumentenfunctie dient. Mm-hmm. Ze zijn helemaal niet meer geïnteresseerd in hypotheekverstrekking, kredietverstrekking of spaarrekeningen.
Of je spaarrekening.
Nee, maar ze zijn geïnteresseerd in gewoon geld van de centrale banken, investeren op de beurs. En het zal geen verder dan worst wezen wat de consument bij hun komt doen.
Ja. Goed. We hebben het inderdaad over gehad over de nieuwe koers, zeg maar, van onder de nieuwe regering. We maken dan even een bruggetje naar de oppositie. Hebben we het ook al over gehad. De twee grote oppositiepartijen, denk ik. En een hoop kleintjes. Waaronder ook de traditionele nationalistische partij, de NPD. Die niet eens 1% hebben gehaald. Ja. De AfD is de grootste van de twee. De rechtspopulistische partij met ruim 10%. Viel jullie dingen op bij de AfD waarvan jullie dachten van dit is interessant of juist dit gaat nergens naartoe? Reinoud?
Je ziet dus binnen de AfD dezelfde richtingenstrijd die je ook in de Nederlandse politiek kunt waarnemen tussen een liberaal-conservatieve koers en een meer, noem het sociaal-revolutionaire koers misschien, hè? Dus we hebben het voordeel van die linker gehad en zo. Je ziet dus in het oosten van Duitsland vrij sterk, en daar hebben ze dan ook nog heel goed electoraal stand gehouden, dat de AfD toch meer op meer sociale vraagstukken en ook ietsje meer geprononceerd naar voren komt. Hè? In West-Duitsland zijn ze echt een beetje Ja, ze zijn, als de AfD de FVD zou zijn, dan zouden zij ja 21 zijn. He, echt zo'n nietspartij, zo'n van kraak nog smaak en zogenaamd dan een keurige rechtse partij. He, de VVD van vroeger of zo, dat soort dingen. Dus die richtingenstrijd zie je nu. En die was er al een hele tijd. En die lijkt nu wel in het voordeel te gaan van de meer sociaal-revolutionaire kant. Omdat die hebben stand gehouden. Terwijl in het Westen hebben ze belangrijk toch verloren. Dus ik denk dat dat... ik heb het idee dat de AfD misschien nu een wat betere kant op gaat. Maar ja, is dat voldoende? Is dat voldoende? Ja.
De regionalisering van politiek speelt natuurlijk een grote rol. De CSU blijft in Beieren natuurlijk altijd een van de grootste partijen. De AfD maakt, denk ik, de meeste kans om gewoon in voormalig Oost-Duitsland nog een grote partij te blijven. Daar hebben ze misschien ook potentie voor groei. Maar federaal gezien is er niet zo heel veel potentie.
Juist. En wat betreft die linken, de radicaal linkse formatie...
Dat is echt een verdwijnend geluid op links. Hè. Het economische bericht, dat interesseert de linkerflank echt totaal niet meer. Het is echt volledig gericht op het sociale, puur sociale thema's.
Ja, je bedoelt dan gender.
En juist, exact dat.
Zover als dat economische onderwerpen worden besproken, is het altijd ingepakt in de sociale
juist,
taal.
Dan gaat het om ongelijkheid aanpakken. Dan gaat het om meer diversiteit op hoge posities. Ja. Dan gaat het om de class ceiling verbreken. Ja. Dat soort zaken. Dus altijd gegoten inderdaad, en dan heb je het over economische zaken, altijd binnen een sociaal kader.
En het interessante is dan, dat als je het hebt over het glazen plafond moet doorbroken worden, dan maak je dus druk over mensen die 2, 3, 4, 5 ton per jaar verdienen, hè? Of nog meer. Dan maak je dus niet druk over die mensen aan de onderkant van de samenleving.
Je maakt je om druk om minder dan 1% van de vrouwen.
Ja, ook dat. Ja. Ook dat. Dus ja. Het is ook een manier om de aandacht af te leiden van de bezitsverhoudingen. Ik bedoel, ik misgun niemand dat hij een mooie boot heeft of een mooi huis heeft of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat er de focus van de aandacht voor sociale vraagstukken, voor gewone mensen, dat die gewoon... Ja, Die verdwijnt gewoon.
Alexander.
Ik denk dat er inderdaad wel iets voor te zeggen is. Om eens heel nauwgezet te kijken naar de realiteit in Duitsland. En die is verelendung. Hè? Er bestaat echt een hele grote schicht van mensen daar. Dan praat ik over inheemse arbeidende en gepensioneerde Duitsers. Die letterlijk verarmd is onder Merkel. We praten over echte substantiële armoede. Wat daar dus het Hartz IV wordt genoemd. Het inkomensniveau. In feite liggend onder het Nederlandse sociale niveau. Er wordt over Duitsland gezegd, het is een heel rijk land. Het kan, het is de motor van Duitsland, van de economie van Europa, wordt dan gezegd. En het kan dan een enorme capaciteit voor opname van zogenaamde asielzoekers laten zien. Maar de realiteit daarachter is dat een groot deel van de volksmassa in Duitsland, dan praat je dus over mensen die werken, die dus geen land bezitten, geen bezit hebben, maar die dus normaal arbeid hun inkomen moeten voorzien, of kleine zelfstandigen en gepensioneerden, afgezien nog van andere kwetsbare groepen, die bevinden zich letterlijk in een armoedeval daar.
Ja,
dat vergeet men wel eens.
Dat is ook wederom wel deel van een wereldwijde trend. We zien in Nederland ook dat de koopkracht al decennia stagneert.
Nee, belangrijk onderscheid. Duitsland heeft geloof ik de meest ongelijke Gini-score van Europa.
Precies.
En nummer 2, Duitsland heeft geloof ik als percentage een schever huurder versus huiseigenaar dan waar dan ook in Europa ook.
Juist.
Al weet ik het niet over als je echt het oosten ingaat wat betreft huiseigenaar, maar qua Gini-score, dat zal je nog verbazen hoe ontzettend ongelijk Duitsland is qua salarissen en qua vermogen ook nog meer. Dat zal je nog verbazen, dat is heel ongelijk.
Ja, er zijn wel een aantal onderzoeken, weet ik, toen met de eurocrisis gemaakt. En daarin kwam inderdaad naar voren dat veel gefinancierd werd op de Duitse werkenden. Dat er daarop gefinancierd werd.
Ja.
Dus dat is toen wel naar voren gekomen als echt als een gegeven. Ja. En een keuze ook van Merkel toen de tijd geweest. Om dat dan inderdaad toch door te zetten, om toch Griekenland te redden. En dat is natuurlijk alweer zo'n 12, 13 jaar geleden. Nou ja, inderdaad, de gevolgen zijn uiteindelijk behoorlijk groot.
Maar ja, als je het hebt over Griekenland redden, Dan gaat het niet over de Grieken. Hè? Het gaat over die instellingen die geld geleend hebben aan Griekenland. Dat is natuurlijk iets heel anders.
Cofidis, ja. Deutsche Bank, dergelijke.
Dus niet zozeer Griekenland is gered. Het zijn de grootfinanciers die gered zijn.
Als we wat conclusies gaan trekken. Nu we de stof is neergedaald. We weten wie er gaat regeren. We weten ook hoe Duitsers denken over, over de toekomst van hun land.
We weten dat.
Fausto.
Ik weet niet of we dat al zeker weten. Maar ik denk wel dat er een SPD... Er komt sowieso een SPD gedomineerde regering. Dat betekent een meer linkse koers. Sowieso wordt dan de groene agenda natuurlijk naar voren geschoven. Die groenen komen waarschijnlijk in de coalitie als er geen CDU bij komt. En ik acht die kans vrij groot. Dat als de CDU de regering komt, dan is de compromis dat die groenen er ook bij komen. Dus de groene agenda zal je meer zien. Nog meer afbouw van... kool en atoomenergie. De ironie was natuurlijk dat zodra de atoomenergie werd stopgezet in Duitsland, men bruinkool ging graven omdat het ergens mee opgevangen moest worden. En het kon niet zo snel door milieuvriendelijker alternatieven worden gebracht.
En die dus worden hele atoomenergie van een paar honderd kilometer verderop.
Ja, men koopt het van Frankrijk in inderdaad. Maar men graaft ook hele oerbossen af om bruinkool te mijnen, wat ongelooflijk vervuilend is voor het milieu. Dus dat soort, we zullen nog wel meer van dat soort hypocriete milieuverhaal te horen. En sociaal, de Bundesverfassing, in Nederland bij de miljoenennota kreeg de AIVD natuurlijk extra geld. En dat zal in Duitsland ook wel hetzelfde zijn, want men moet natuurlijk wel politieke dissidenten harder aanpakken. Want we zien de consequenties van fake news en dergelijke overal om ons heen.
Perfecte smoes.
Ja, en... fantastisch excuus. Dus ik verwacht een verharding ook nog wel van het beleid naar dissidenten toe. En er zullen ongetwijfeld ook wel wat gestrooid worden met beloftes van betere pensioenen en hogere inkomens. Maar dat makeling is ook nooit waar. Dus ach ja.
Alexander, dezelfde vraag.
Ik denk dat we definitief het post-Duitse tijdvak zijn ingegaan. Dat zie je dus ook wel terug in nationalistische commentaren. Hè. Er wordt bijvoorbeeld door zo'n Selner werd er gesproken over Succession heet dat geloof ik, hè, dat blad. Die zegt, ja, we moeten ons gaan beraden over Rückzuggebieten. Hè. Dus de terugvalbasis, waar kunnen we dan nog als nationalisten of zelfs als normaal Duits functionerende Duitsers ons leven nog leiden. Hij denkt natuurlijk met name aan geografische terugvalbasis. Maar dat is dus wel een proces wat nu aan het inzinken is in Duitsland. En dat valt natuurlijk heel goed samen met de grote ontwikkeling in de westerse wereld. Waar natuurlijk de toon wordt gezet door Amerika. Waar ook het omslagpunt is bereikt. Hè. Er is nu een punt bereikt waarop de democraten waarschijnlijk in Amerika blijvend aan de macht zijn. Gewoon om demografische redenen. En waarop tegelijkertijd een totalitaire staat wordt opgebouwd. Hè? Dus je hebt de overgang, ik noem het maar, van het festivistisch, het feestvierend liberalisme naar het totalitair liberalisme. Die omslag is nu feitelijk voltooid met de COVID-maatregelen en met alles wat daar omheen hangt en met de verkiezingsfraude in Amerika. Ik denk dat het definitieve omslagpunt nu ook in Duitsland bereikt is. En ik denk dat de ontwikkeling van woke daarom ook in Duitsland vrije baan heeft. Dat zal zeker onder een SPD-coalitie heel gemakkelijk gaan. Makkelijker dan onder een CDU-CSU-regering.
Juist. Rijn, aan jou de vraag.
Ja, ik denk dat het heel goed is dat nationalisten en dissidenten inderdaad gaan denken over manier om terugvalbasis te creëren. Dat is sowieso natuurlijk van belang. Stel dat door een groot wonder op een of andere manier er toch nog een omslagpunt komt, zodat wij de nationale staat terug in handen zouden krijgen, dan is die hele opbouw alleen maar meegenomen. Dus daar is nu eigenlijk al een discussie over aan de gang. Eigenlijk hoe dat vorm moet krijgen. Je moet natuurlijk niet defaitistisch worden en zeggen van ach, we geven alle hoop op en we gaan als individuutjes dan maar stilletjes achter een computer zitten. Dus Martin Selner is interessant om in de gaten te houden hoe dat discours, hoe dat denken zich ontwikkelt. Het probleem is natuurlijk wel,
Marokkanen of Turken of noem maar op, die kunnen een parallele samenleving ontwikkelen, zoals ze ook in Nederland ontwikkeld hebben, zonder dat de overheid daar iets tegen heeft. He, die laat dat in feite gewoon gebeuren. Ja, misschien als een keer eens een aanslag is georganiseerd, dan zullen ze een klein beetje proberen om de gemoederen te bedaren. En zo.
Voorbeeld van Molenbeek.
Ja, dus die hebben. Maar het probleem is natuurlijk dat als je als nationalist een parallele samenleving opzet, dat je dan het volle gewicht van de staat tegenover je vindt. Dus in alle landen zal het heel belangrijk zijn om te experimenteren, te kijken hoe dat gaat, wat werkt, wat niet werkt. Er moeten mogelijkheden zijn, maar het zal een hele weg zijn om die te vinden.
Ik moet zeggen dat het idee van rukstukgebieden en veilige stukken doet me een beetje denken aan de places de securité die de Hugenoten wisten af te dwingen. Dus de tijden van de vier Franse burgeroorlogen, oorlogen van religie in Frankrijk, waren de Hugenoten op een gegeven moment iets van 10-15% van de bevolking en wisten ze van de Franse koning af te dwingen dat ze 87 places cités de securité wisten te krijgen. De steden waar zij de controle mochten hebben. En het probleem later in de eeuw werd dat iedereen precies wist waar de Hugenoten waren. En ze konden omsingelen en isoleren. En het zal ook zeker, ik denk niet dat het in de vorm van belegeringen zal komen tegenwoordig, maar dat het je natuurlijk wel identificeerbaar maakt voor politieke repressie.
Ja, dus in hoeverre moet je dan vertrouwen op impliciet nationalisme? Maar ja, dat is ook een vrij zwakke categorie, nietwaar?
Maar Reinhard, jij denkt niet dat de overwinning van de AfD in het oosten van Duitsland dat heel positief is?
Ik denk dat wel positief is, omdat het belangrijk is voor het zelfbewustzijn van de Duitsers, van degenen die nog overgebleven zijn. En dat het belangrijk is dat de mentaliteit verandert van keurige, nette mensen naar meer mensen die duidelijk ergens voor staan en zich niet laten ringeloren. En in dat opzicht is de koerswijziging die we waarschijnlijk zullen zien bij de AfD positief, denk ik.
Juist. Nou, dan gaan we afsluiten. U heeft geluisterd, even concluderen dat dat het panel denkt dat het geen goede verkiezingsuitslag is. Ja. Dat er geen koerswijziging gaat komen en dat we ook van de alternatieven voor Duitsland op korte termijn niet heel veel gaan verwachten. En dat dit uiteraard ook voor Nederland geen goede zaak is. U heeft geluisterd naar een panelgesprek verkiezingen in de Bundesrepubliek Duitsland met Fausto, Alexander en Reinhard. Hartelijk bedankt voor jullie tijd.
Dank u.
Graag gedaan.